welkom bij een nieuwe uitzending van editie Big Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, mijn naam is Marcel Heijman. Vandaag een uitzending over het prikkelen van de fantasie, over grenzen en sprookjes. Onze gast is een vriend van de show en eerder op bezoek geweest. En wie hij is, horen jullie zo. Maar we gaan eerst luisteren naar onze eerste muzikale keuze van vandaag. En zoals iedereen natuurlijk weet, is het vandaag 75 jaar D-Day. Dat wordt groots overal herdacht. En wij willen daar toch een beetje luchtige invulling aan geven. En dat doen we met de Andrew Sisters met Boogie Boogie.
Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot de la, a toot de blows it A to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie-woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-da-da, do-do-do-do, he blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B.
Every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
He is the boogie woogie bugle boy of Company B. En dan nu het nieuws waar wij onze roze lat langs gelegd hebben.
Homo.
Op nummer 5.
Een schokkend nieuws. Niet homo genoeg. Serkan wil niet trouwen met het meisje dat de familie voor hem had uitgezocht. Zijn vader en oom dreigen hem daarom te vermoorden. Hij is een schande voor de familie. Hij vluchtte vanuit Turkije naar Nederland al waar hij asiel aanvroeg. Hij studeert inmiddels in Utrecht voor verpleger en heeft een vriend. Toch wil de IND niet geloven dat hij homo is en daarom uit Turkije is gevlucht. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zet zich voor hem in en ook voor anderen in dezelfde situatie en is wederom een petitie gestart om beleidsmakers onder druk te zetten om nu eindelijk iets te doen aan deze misstand.
Nieuws.
Magical Pride in Disneyland. Het eerste homo-evenement in Disneyland Parijs heeft zaterdag vele duizenden bezoekers getrokken. Met het evenement Magical Pride wil Disney zich solidair verklaren met de LGBT+ gemeenschap. De Magical Pride krijgt een vervolg in de Disneyparken in Amerika en moet een jaarlijkse traditie worden. Natuurlijk was er ook kritiek op het homo-event in het familiepretpark. Op internet was een petitie gestart met de oproep het evenement te annuleren. Voor het welzijn van de kinderen en Disney onwaardig. Dat waren de argumenten die werden gebruikt.
Op nummer 3,
het treurig nieuws.
Zorgen om situatie LGBT+ gemeenschap in Libanon. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over het besluit van Libanon om de blokkade van homo-dating-app Grindr uit te breiden. De app was sinds januari al niet meer bereikbaar via het mobiele netwerk. Het ministerie van Telecom vraagt providers nu om de app en site via vaste internetverbindingen en wifi te blokkeren. Amnesty noemt het Libanese plan een klap voor de LGBT+ gemeenschap in het land. Dit is een flagrante aanval op het recht van vrijheid van meningsuiting. En ook zal deze stap dienen om homofobe meningen in het land te verankeren en te legitimeren, denkt regio-directeur Lynn Malouf van Amnesty.
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Inwoners van Tromello in Italië kiezen transgender burgemeester. De inwoners van de Italiaanse gemeente Tromello hebben Gianmarco Negri gekozen tot burgemeester. Dat is opmerkelijk, want Negri is niet alleen links, hij is ook geboren als vrouw. Hij voerde succesvol campagne met de slogan Verandering voor Tromello en zet zich onder andere in voor de rechten van transgenders. De gemeente met zo'n 3700 inwoners ligt in Noord-Italië, de streek waar Matteo Salvini van de extreemrechtse partij Lega groot is geworden. En Lega pleit voor een harde aanpak van migranten en is ook pleitbezorger voor de natuurlijke liefde. En hij laat het niet na te benadrukken dat hij niets heeft met homoseksualiteit en transgenders. Volgens hem bedreigen deze de identiteit van de natie.
En op nummer 1.
Liefdevol nieuws.
A Pride in Utrecht. In Utrecht is zaterdagmiddag Kennel Pride gehouden. Het publiek stond rijendik langs de Oude Gracht. En op het water voer een bonte stoet van 48 vaak fraai versierde boten. Het motto dit jaar was The Magic is You. Bij de Kennel Pride voerden onder meer de politie, RTV Utrecht en ProRail mee. En voor het eerst was er ook een biculturele boot. Een boot met mensen van verschillende kleuren en cultuur. Het ging om een initiatief van de organisaties Colored Collective en Respect to Love. Nou, dat was dus het nieuws. Dat gaan we even verwerken. En dat doen we terwijl we luisteren naar David Bowie met Wild is the Wind.
By this hungriness, life itself.
Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. For we're like creatures of the wind, wild as the wind, wild as the wind.
Lieve luisterbeeps. Jullie zijn terug bij Radio Pink Terrorist. En we gaan nu met onze gast praten. En ik ken de gast natuurlijk. En misschien sommigen van jullie ook wel. Want hij was hier namelijk in 2013 ook. En dan, jullie zullen zo meteen begrijpen waarom hij er toen was. En waarom hij nu weer is. Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Erik Kolle en ik woon in Amsterdam.
Ik wist het. Ik weet het. En 5 jaar geleden was je hier ook?
6.
6 jaar geleden. Oh ja, het is alweer 2019. En dat was toen eigenlijk voor een première.
Ja, ik had een boek gemaakt.
Ja.
Een boek met homoerotische verhalen. Onder de titel Jongenssprookjes. En ik ben hier nu met Jongenssprookjes deel 5.
En,
want ik heb niet stilgezeten.
Nee, inderdaad niet. En nou ja, fantastische... hoe noem je het nou?
Een cover noem je
cover,
het.
Hè?
Ja.
Fantastisch. Ja. Ik bedoel, je hoeft zijn boeken niet eens te lezen. Ook om al in volle opwinding naar het boek te staren.
En misschien hebben sommige luisteraars de cover al gezien. Want ik heb inmiddels al meer dan 90 affiches geplakt.
Ja, en ze zijn niet, als ze ergens hangen, dan kun je er niet omheen.
Nee, hè? Nee. Ik sta er wel eens een tijdje naar te kijken, zo van een afstandje. En dan is toch meer dan de helft van de mensen die er langs loopt, die blijft even staan en die kijkt nog eens. En die maakt een fotootje of die tikt iemand op zijn schouder en wijst ernaar. Het is een hele communicatieve affiche.
Dat kun je wel zeggen. Het is deel 5. En waarin verschilt deel 5 met bijvoorbeeld
deel 2 en 3?
Deel 5 heeft 2 dingen die ik nog niet eerder heb gedaan. Er zit een verhaal in met Bible Belt porno.
Okay.
Dat speelt zich af in een stoptrein op de Veluwe.
Okay.
Stoptrein van Nunspeet naar Amersfoort. En er zit een verhaal in dat heet Summer in the City. En dat is een verhaal dat ik postkoloniale pornografie heb genoemd.
En hoezo postkoloniaal?
Toen ik 4 boeken had gemaakt, toen was het inmiddels behoorlijk vaak voorgekomen dat mensen vroegen van wanneer komt er nou een verhaal over zwarte mannen? Of val je daar niet op? Ik zeg, ik val daar ontzettend op. En dus ik had daar wel eens eerder een verhaal over geschreven. Maar ik vond toch dat dat verhaal nog niet helemaal was wat ik ervan wou. Als je naar seksuele fantasieën kijkt. Toen ik begon met schrijven, toen ik met deel 1 begon, toen dacht ik dat ik hele abnormale, perverse seksuele fantasieën had. En toen dacht ik van nou, dat hebben de mensen maar te slikken. Ik ga het gewoon heel mooi opschrijven en dan merken we het wel. En toen ik dat boek uitgaf en mensen dat gingen lezen en met mij over gingen praten en mailen, toen bleek mij dat ik daar wel op een hele bijzondere manier over schrijf natuurlijk, maar dat die fantasieën als zodanig volkomen alledaags zijn. Heel veel mensen hebben precies diezelfde fantasieën. En ze denken allemaal dat ze de enige zijn. En voor heel veel mensen was het daarom ook een openbaring om die verhalen te lezen. En voor mij om hun reacties daarop te horen. En heel veel van die seksuele fantasieën die draaien om stereotypes. Om een plaatje wat je in je hoofd hebt, wat voor jou een bepaalde functie heeft. Dat zijn plaatjes die komen voort uit onze cultuur. Dat zijn in wezen mythische figuren van duizenden jaren oud die mensen onbewust meekrijgen en onbewust doorgeven. En als dat een stereotype is van iemand met een andere huidskleur vanuit die cultuur van de afgelopen duizenden jaren, dan zijn het stereotypes met hele racistische trekjes. En ik weet dat ik een hoop gekleurde lezers heb. En ik heb een hoop gekleurde vrienden. En ik vind het belangrijk om openhartig te zijn over mijn seksuele fantasieën en die niet te censureren. Maar ik wil wel een verhaal schrijven waar alle mannen van kunnen genieten en zich in kunnen herkennen, ook gekleurde mannen. En het was een ingewikkelde puzzel. Ik heb daar lang over gedaan. Er heeft ook een lange tijd gezeten tussen deel 4 en deel 5. 3 jaar. Deel 4 was in 2016. En het komt voornamelijk door het verhaal Summer in the City. Het is ook een heel lang verhaal geworden. En ik heb tijd nodig gehad om een vorm te vinden waarin ik heel eerlijk kon zijn over mijn seksuele fantasieën en over de dingen die me opwinden. Maar waarin ik ook heel eerlijk ben over de geschiedenis van mijn cultuur. Dat is de witte Nederlandse cultuur of de witte West-Europese cultuur met mensen met een andere huidskleur. En de rampzalige dingen die daarin zijn gebeurd in het verleden en die nog steeds een neerslag hebben op onze huidige samenleving. En juist het verband tussen die fantasieën en die geschiedenis te erotiseren.
Mooi.
En dat maakt deel 5 echt anders dan de andere boeken.
Nou, dit is sowieso al een aspect waarin want het kan ook heel erg versimpeld worden. Hè? Daar hadden we het net over. Ik zei ook tegen jou, domme opmerking, mensen die mij nog nooit gezien hebben, ik ben inderdaad hoogblond. Ik zei ook, kijk, waar haal je toch je inspiratie vandaan? Want ik denk, ja, 1 keer neuken, 2 keer neuken, 3 keer neuken, pijpen en dan andere situaties. En dit is een interessant aspect, maar je gaf toen ook een antwoord waarvan ik denk van ja, daar laat je ook wel mee zien dat het dus geen platte porno is. Er gaat gewoon, nou vertel het zelf gewoon, het antwoord dat je me gaf. Dat het niet alleen over de 7-8 handelingen gaat.
Ja. Er zijn een paar lichaamsdelen die in pornografie centraal staan. En er zijn een aantal anatomische handelingen die je met die lichaamsdelen kan verrichten. En nou, dat is het hout en de spijkers waarmee je dingen maakt. Maar het is niet datgene wat de lezer in vervoering brengt. wat de lezer in vervoering brengt, dat is dat zijn zijn eigen erotische gevoelens. En die worden opgewekt, niet zozeer door de beschrijving welk uitsteeksel in welke holte gaat, maar door de reden waarom dat uitsteeksel daarin gaat. Of door datgene wat de mensen die dat doen denken en wat ze voelen en wat ze vrezen en wat ze hopen en wat ze missen en waar ze naar verlangen. Dat brengt de lezer in vervoering en daarin kan je eindeloos variëren. En het mechanisme van die seksuele handelingen, dat komt steeds terug, maar dat verandert mee met die andere ingrediënten. Ik heb wel eens een keer, toen ik in een verhaal vastliep, en bijvoorbeeld een scène die dag op mijn rooster had staan, want ik rooster dat gewoon in. Het zijn hele planmatige processen. Ik had in het rooster staan dat er die dag een scène moest worden geschreven waarin meneer A en meneer B te grazen nam. En ik kwam er niet uit. Het lukte niet. Ik denk, nou, ik ga gewoon eens kijken hoe ik dat bij het vorige verhaal heb gedaan, weet je wel. Zo moeilijk kan het niet zijn. En ik ging naar het vorige verhaal en het verhaal daarvan. Maar het was iedere keer anders en ik kon dat niet overnemen. En toen realiseerde ik me dat die seksscènes vanzelf mee veranderen met de ingrediënten in dat verhaal. En ik heb nog nooit, als ik zo'n seksscène geschreven had, of als ik hem zat te schrijven, het gevoel gehad, ik weet niet hoe het verder moet. Want het is altijd duidelijk hoe het verder moet, omdat het blijkt uit die hoofdstukken die daarvoor zitten. Ik schrijf de seksscènes ook nooit aan het begin, ik schrijf ze altijd aan het eind.
Okay.
Omdat ze dan echt voortkomen uit datgene wat er in het verhaal gebeurt.
Maar toch liep je vast op dat moment.
Ik loop wel eens vast. Met alle dingen loop ik wel eens vast. Okay. Tuurlijk.
Maar uiteindelijk.
Ja, dit is een verhaal in deel 2. Dat is een prachtig verhaal geworden over twee broertjes.
Oké. Okay. Oh, en jullie zouden nu eigenlijk zijn gezicht moeten zien. Deel 2.
Deel 2.
Ja. Die omslagen. De cover.
Ja.
Hoe? Want elke keer zorg je er toch voor dat, en ik weet zeker dat de mensen, jouw fans, niet alleen naar het boek en de verhalen uitkijken, maar elke keer weet je ook voor een spectaculaire omslag, cover te zorgen. Ja. Hoe komt zoiets tot stand? Want ik kan me voorstellen dat het ook iets met de sfeer in het boek zelf. Kijk, je kan natuurlijk een heerlijke blote kont. Maar ik heb ook het vermoeden dat de cover ook iets met de sfeer van het boek moet laten zien, toch?
Dat is bij deze cover, daarin is deel 5 ook anders dan de rest. Dat er nu voor het eerst een link is tussen de cover en de tekst.
Okay.
Dat is hiervoor niet echt geweest. Ik heb nu een verhaal geschreven, dat is ook dat verhaal Summer in the City. Dat heeft ook een Arabische hoofdpersoon, een vluchteling uit Syrië, Aziz. En Aziz die vertelt aan het begin van het verhaal, Aziz is een hele mooie jongen, een hele lekkere jongen. En die vertelt aan het begin van het verhaal aan een vriend dat hij model is geweest voor een foto die op de cover van een boek moest. Dat de lezer weet hoe Aziz eruit ziet. En ook de rest van van de belevenissen van Aziz zijn ook wel geïnspireerd op deze foto.
Okay.
En de foto is ook van een Syrische vluchteling. Toen ik zat te denken over deze foto, want dat zijn ook processen waar ik jaren mee bezig ben. Er gaan honderden uren in zo'n foto zitten. Ik denk soms wel eens dat ik gek geworden ben. In 2015 was ik over deze foto aan het nadenken. En toen had Geert Wilders het steeds over islamitische testosteronbommen die naar ons land kwamen. En het waren alleenstaande Syrische jonge mannen. Van begin 20. En ik denk haast dat hij die woorden gebruikt om mensen angst aan te jagen. Maar ik werd er
werd verschrikkelijk opgewonden van.
Ik dacht, ik wil een islamitische...
Waar kan ik het ontvangstcomité vormen?
Ik wil een islamitische testosteronbom op mijn cover. En het is gelukt. Het is een Syrische vluchteling. Een verrukkelijke jongeman die we bereid gevonden hebben om zijn dijen te spreiden.
Nou.
En het is ook echt een testosteronbom. Weet je, met die twee prachtige ballen die je onder dat verrukkelijke kontje ziet hangen.
Echt, het is echt kwijlen. Inspiratie. Nou, hè, elke keer moet je toch weer... Want haal je dat uit je omgeving, uit je eigen ervaringen? Luister je ook naar de verhalen van vrienden?
Ja, ja, het gebeurt een enkele keer dat mensen me iets vertellen en dat ik denk, oh, dat is heel leuk om een keer in een verhaal te gebruiken. En als het echt iets substantieels is, dan vraag ik daar ook, dan vraag ik dat ook of dat mag. Maar het meeste zijn herinneringen aan fantasieën. Dus dan weet ik dat ik in een bepaalde situatie was, op een camping of in een warenhuis of op een receptie of op een feestje of in een park. En dat ik een seksuele fantasie had die voortkwam uit die omgeving. Dat gebeurt dan natuurlijk in werkelijkheid niet. En dan ga ik een verhaal schrijven waarin dat dan wel gebeurt.
En ben jij nou, denk je, meer met seks bezig dan andere mensen?
Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik weet dat ik onvoorstelbaar veel met seks bezig ben. Ik heb ook in deel 1 geschreven. Het is een wat autobiografisch stukje in het laatste verhaal van deel 1. Waarin ik min of meer uitleg waarom ik deze boeken maak aan de lezer. En waarin ik schrijf dat ik mijn hele leven al volkomen seksueel geobsedeerd ben. Ik was het als jongetje van 6, was ik eigenlijk alleen maar met seks bezig. School en eten, dat deed ik tussendoor. Maar in mijn hoofd was ik alleen maar bezig met seks. En dat is nooit veranderd.
Oh, en dus ik zit hier eigenlijk nog steeds met dat jongetje van 6 te praten.
Ja, en die seksuele fantasieën die zijn wel veranderd. Maar het feit dat ik de hele dag bezig ben met seks, dat is voor mij zoiets normaals. En toen ik 20 was, toen uitte zich dat in eindeloos cruisen. Toen ik 6 was, uitte zich dat in het uitknippen van de plaatjes van jongens in onderbroek uit de oude weekampgids van mijn moeder. En die in een schriftje plakken en daar overheen wrijven met mijn vingers voor het slapen gaan. En nu uit het zich in het fantaseren over die verhalen en het maken van die boeken.
Oh, ik zie dat helemaal voor.
Maar of andere mensen dat ook hebben, dat weet ik niet.
Maar wat je net zegt, hè, want je hebt het in dat eerste boek uitgelegd waarom je die boeken wilde maken. Hoe lang heb je met het idee sowieso rondgelopen om aan deze serie te beginnen? Want je hebt een vrij vastomlijnd plan.
Ja.
Ik krijg ook net te horen dat je er 7 gaat uitbrengen. En ja, niet meer en ook niet minder. Vind ik ook fascinerend. Waarom 7?
7 is natuurlijk voor een sprookjeschrijver het getal.
Leg uit.
Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Ja. De wolf en de 7 geitjes. 7 is het meest sprookjesachtige getal. Het zou op zich ook 10 of 12 kunnen zijn. Maar 9 of 8, dat zijn lullige getallen. Okay. Deel 7 is klaar.
Oh, dat heb je al klaar?
Heb ik al geschreven.
Okay.
Daar kan nog wel van alles in veranderen. En misschien dat er een verhaal uitgaat en een verhaal bijkomt. Maar er ligt een grote stapel papier op mijn bureau met een briefje erop, deel 7. En mijn bedoeling is dat het een serie is die eindigt met een daverend slotakkoord. Ik was, toen ik merkte dat het een serie ging worden, heel bang dat het een serie zou worden als Suske en Wiske, die aan het eind gewoon doodbloedt. Dat er alsmaar weer nieuwe delen komen. De erfgenamen hebben nog een prullenbak omgekeerd. En mensen denken van, nou, zullen we het nog doen? Of zullen we nou eindelijk maar eens mee stoppen met die boeken? Ik denk, dat wil ik niet. Ik wil een serie hebben die eindigt met een bang. Maar je kan niet ineens na 6 boeken zeggen, nu ga ik nog beter of nog heftiger schrijven. Dan had je dat wel eerder gedaan. Kan je alleen maar doen als je van het begin af aan de ergste verhalen op een apart stapeltje legt.
Oh.
Dan kun je dat effect bereiken. Dus dat heb ik gedaan. Het stapeltje ligt op mijn bureau.
Oh. Horen jullie dat, luisteraars? Ja, nu niet je al. Nou ja, waarom niet? Je moet eigenlijk al een inschrijflijst hebben voor nummer 7. Dat mensen zich nu al kunnen opgeven dat ze die per se moeten hebben.
Dat mag.
Okay.
Dat is goed.
Maar wanneer besloot je ook echt om daadwerkelijk aan deze serie te beginnen? Want kijk, wat me opvalt, daar hebben we het net al over gehad. Het is, het ontstaat in jouw brein. Het is, jij voelt daar vrijheid in. Dat merk ik als ik daar met je over spreek. Maar jij loopt natuurlijk ook tegen allerlei zaken aan die je natuurlijk in eerste instantie helemaal niet meer aan je schrijverij verbindt. Zoals moraliteit. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die ineens een oordeel hebben of vinden, ja, dat je,
ja,
Was dat wat je ingecalculeerd had? Of ik, is dat iets
ik denk
wat je...
dat ik deze serie nooit zou hebben gemaakt als ik niet in 2009 was gaan wonen op het platteland van Hongarije. Met het idee dat ik daar altijd zou blijven. En ik ben daar gaan schrijven op die boerderij. Tijdens de lange winteravonden en tijdens de zomerse dagen die zo heet waren dat we in de keuken zaten te wachten tot de hitte voorbij was en we weer naar buiten konden. Dan ben ik gaan schrijven en ik had toen echt het gevoel, ik woon in een regio waarin een straal van 200 kilometer niemand Nederlands kan lezen. En ik kan dus echt schrijven wat ik wil. En als mensen zich erover opwinden, het kan mij het schelen. Ja. Ik zit aan de andere kant van Europa, het is wel goed. En door omstandigheden kwam ik 3 jaar later wel degelijk terug naar Amsterdam. Toen had ik inmiddels al 3,5 boek geschreven. En toen dacht ik, ga ik het nou wel doen of ga ik het nou niet doen? Maar ik was toen al zo gewend aan het idee dat ik alles op papier durfde te zeggen, te zetten wat er in me opkwam. Dat ik er geen afstand meer van kon nemen. En ik had me er zo op verheugd om daar ook onder mijn eigen naam over te lullen. Dat ik dacht, ik ga het nou ook niet onder een pseudoniem uitgeven. Dus ik denk, doe het gewoon. En dan merk ik wel wat er gebeurt. En het viel eigenlijk reuze mee. Want mensen die bij zichzelf denken, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in alles waar die kolle over fantaseert. Die zijn er natuurlijk. Die lezen het gewoon niet. En heb je nergens last van. Kijk, zo'n foto van een plassende televisiepersonality. Als je die één keer ziet, dan zit het op je netvlies geschroeid. En dat krijg je er niet meer af. Je kunt dat nooit meer ongedaan maken. Dat zien van die foto, dat is een eenmalige gebeurtenis die onomkeerbaar is. Mm. Maar dit zijn 304 pagina's. Die heb je niet zomaar gelezen. Die lees je alleen maar als je dat wil.
Ja,
dus maar, dat is met boeken veel makkelijker dan met foto's tuurlijk, of met beeld.
Maar toch relateer ik ook een beetje aan... God, je hebt ook naar aanleiding van het boek een hele leuke actie georganiseerd. Hè? Afgelopen, wanneer was het?
Zondag.
Zondag, in de prik.
Ja.
Hè, knuffelen met puppies.
Ja.
Kun je ook lezen, dat is ook een verhaal. Knuffelen met puppies, toch?
Ja, ja. Ja.
En daar heb je dus een hele leuke actie voor bedacht.
Ja.
Om geld op te halen voor een goed doel.
Ja.
En nou, ik vind het grappig, want in het voorgesprekje dat we net hadden, je vertelde, ik wist dat het eraan zat te komen.
Natuurlijk.
Terwijl ik dan toch weer met stomme verbazing na zo'n hele conversatie op jouw Facebookpagina lees en denk, Jezus, wat zijn we toch vertrut en vertut.
Ik zal het even uitleggen voor de luisteraars. Het was een actie met puppies. Human puppies. Dat is een variant van de homo-hobby. Waarbij jongens zich verkleden als puppy. Dan doen ze een hondenmasker op. En dan hebben ze soms een showtail. Dat is een staartje wat je met een riempje achter je anus kunt binden. Maar sommige puppies hebben ook een buttplugstaartje. Dat stop je in de anus. En om dat te faciliteren moet je natuurlijk een broekje hebben wat daar open is. Dus dan hebben die buttplugpuppies die hebben een jockstrap aan. En met die jockstrapjes zouden we dus gaan optreden in Café Prik. We hadden op 5 mei op het Homo-monument hadden we de publieksversie gedaan. Dat was met kleren aan. En in de Homo-locaties zouden we de jockstrap-versie gaan doen. Dus dat was afgelopen zondag. Nou, toen ik zag dat het zo prachtig weer ging worden, toen dacht ik, dan gaan we natuurlijk heerlijk knuffelen. Oh, dat moet ik ook even uitleggen. Je kunt die puppies knuffelen voor het goede doel. Voor €2 mag je de puppy knuffelen en voor €3 samen op de foto. En het geld is voor Amnesty International. En toen dacht ik, dan gaan we natuurlijk op de stoep knuffelen. Gaan we lekker op het terras. We hadden een hele leuke puppymand.
Want het was prachtig weer.
Want het was prachtig weer. Een hele leuke puppymand had ik meegenomen. Waar de puppies in konden zitten. En dus we hebben daar op het terras geknuffeld. En die jongens liepen daar dus rond in die jokstrepjes. En toen wist ik dat daar wel commentaar op zou komen. En ik vind dat ook niet... Ik vond het niet verrassend.
Nee, ik vind het niet verrassend, maar ik vind wel... En ik denk dat je... Kijk, ik kan me voorstellen dat als je boeken schrijft, dat je daar verre van bent. Want dan zit je in je bent met je verhalen bezig. Ja. Je bent, maar dit zijn van die dingen die er dan bij komen, waarvan ik dan denk van... Ja, daar zit je natuurlijk ook weer niet echt op te wachten. En er spreekt een bepaald... Voor mij is het een soort van thermometer van onze community. Dat je gewoon ziet dat er in onze community ontzettend veel geoordeeld wordt. En dat er ook best veel homomannen heel heteronormatief leven, zich aanpassen aan wat zij denken dat de maatschappij verwacht.
Ja, maar dat is hun overlevingsstrategie. En dat is wat zij nodig hebben om overeind te blijven. En dat als je ze dat afneemt, dan hebben ze niks meer.
Oh, wat ben je toch mild. Ik ga even naar muziekje luisteren. Ik wil dat ze helemaal de grond in boren. Maar Erik is gewoon een milde, lieve man. We gaan eventjes naar Johnny Cash luisteren.
Zat erin, mijn pik kwam overeind. Door de gedachte dat er een mooie jongen stiekem naar mijn lul zat te loeren, gingen in mijn lendenen alle sluizen open. Ik voelde dat mijn broek begon te knellen. Zou het al zichtbaar zijn? Dit was typisch het moment waarop je normaal gesproken zonder nadenken je hand in je broek steekt en je lul rechtlegt. Maar als je in een trein tussen Nunspeet en Harderwijk staat, pal naast iemand die het Reformatorisch Dagblad zit te lezen, dan aarzel je toch even. Als zit er nog zo'n hitsige tiener naar je snikkel te koekeloeren. Niet dat ik uitsluitend op jong val, hoor. Wel, nee, ik ben een alleseter. Ik vind jonge jongens te gek, tuurlijk. Maar mannen van mijn eigen leeftijd lust ik ook graag. En zelfs kerels van 40 of 50 vind ik soms super aantrekkelijk. Het hangt er maar net vanaf wat voor type het is. Zo'n lange vent met grijs gemillimeterd haar. Met een diepe stem en van die strenge ogen. Nou, die mag van mij wel 60 zijn. Dan nog vind ik hem fucking geil. Maar jong is ook lekker. En tegenover jou, beste lezer, durf ik eerlijk te zijn. Dat er hier in deze trein een jochie van 18 stiekem naar mijn stijf wordende pik zat te gluren, dat maakte me helemaal duizelig van opwinding. Ik kon niet langer wachten. Ik moest hem rechtleggen. Nog altijd met mijn gezicht schuin omhoog en vanuit mijn ooghoeken loerend naar de jongen en naar die flent vlak voor me met zijn dagblad, hoor, maak je geen zorgen, liet ik langzaam mijn hand in mijn broek glijden. De man was onverminderd verdiept in het reformatorisch dagblad, maar de jongen zag het. Toen mijn vingertoppen mijn broeksband passeerden, gingen zijn ogen al iets verder open. Maar toen ik doodgemoedereerd mijn harde staafbeet pakte, mijn heupen wat naar achteren kantelde en het ding recht in mijn onderbroek liet zakken, toen puilden zijn ogen uit hun kassen. Met die bolle kijkers keek hij van mijn kruis omhoog naar mijn gezicht. En toen ik hem een knipoog gaf, toen wist hij dat ik hem had zien kijken. Abrupt draaide hij zijn hoofd om en staarde naar buiten. Binnen een seconde werd zijn hele gezicht zo rood als een brandweerauto. Ineens staken zijn puistjes niet meer af. Oh, wat was die rode kop van hem overweldigend. Ontroerend ook. Want ik herkende zo precies de schaamte die hij voelde voor zijn verboden opwinding. Maar tegelijk werd ik mateloos opgewonden van het bewijs dat hij ontvankelijk was. Dat wij dezelfde geheime lust kenden en dat ik hem misschien kon verleiden om er samen van te genieten. Mijn lul had nu meer vrijheid, maar alle extra ruimte werd in no time opgebruikt, zal ik maar zeggen. Hij zwol zozeer op dat ik op zoek moest naar iets wat ik ervoor kon houden, want ik had een redelijk strakke spijkerbroek aan en mijn kruis bevond zich op vrijwel de ooghoogte van al die keurige gereformeerde types om me heen. De trein minderde vaart, station Harderwijk. Heere God, laat hem blijven zitten, schoot door me heen. Ja, dat schoot echt letterlijk zo door me heen. Wel vaker, hoor, nog steeds. Het automatisme van het gebed zit diep in me verankerd. Mijn moeder vertelt nog steeds vaak het verhaal dat ze me als jongetje van 4 over het tuinpad had zien thuiskomen met een ballon die ik had gekregen. Een rode. Het touwtje ontglipte me en de wind tilde hem op. Tot haar verbazing begon ik niet omhoog te springen of te huilen. Nee, ik knielde op het tuinpad, vouwde mijn handen en bad. Daarna stond ik op en wachtte geduldig. En de ballon daalde neer. Ik pakte het touwtje weer vast en stapte blijmoedig de keuken in. Maar ik vond het blijkbaar zo vanzelfsprekend dat mijn gebed was verhoord, dat ik het niet eens aan mijn moeder vertelde. Dat maakte nog de meeste indruk op haar, geloof ik. En niet alleen toen, ook vandaag verhoorde de Heere mijn smeekbeden. Hij gaf zelfs meer dan waar ik om had gevraagd. Want toen de trein tot stilstand kwam, bleef niet alleen de mooie jongen op zijn stoel zitten, maar ook begon ineens de dikke krantenlezer te bewegen. Jazeker. Hij bleek een instrument in Gods hand te zijn, want hij trok zijn jas aan en stapte de coupé uit. Bevend van opwinding liet ik me zakken op de stoel naast de jongen die er net naar mijn stijve lul had zitten staren en die nu nog steeds zijn hoofd van me afgedraaid hield. En nog rijker bleek de zegen die op mij neerdaalde, want die bolle had ook nog eens zijn reformatorisch dagblad in de stoel laten liggen, zodat ik onze eigen krant kon gebruiken om mijn verdorven opwinding te verhullen voor de vrome blikken van mijn medereizigers. Wauw! Ik sloot mijn ogen en leunde met mijn hoofd achterover. Ik ademde langzaam en diep in door mijn neus. Ik rook hem. Jongens zweet. Zo de huw, wat een geil luchtje. Mijn pik werd nog harder. De trein trok op. Het volgende station was Ermelo. Over 4 minuten.
Ja, lieve luisterbeeps, als jullie nou willen weten hoe dit afloopt, dit verhaal, dan moeten jullie zo meteen, want wanneer is precies de presentatie?
Volgende week donderdag 13 juni presenteer ik het boek in Club Church om 8 uur.
Is dat op uitnodiging?
Iedereen is welkom. Het is gratis. Alleen je moet je even aanmelden met een e-mailtje.
Okay.
Erik@jongensprookjes.nl.
En voordat je
dit verhaal begon, luisterden we eventjes naar Joe Cocker. Een nummer ook gerelateerd aan een verhaal in je boek, Summer in the City.
Dat is dat verhaal wat ik net al even noemde.
Ja.
Dat gaat over een groep mannen in Londen in een zomer. En het is een hete stad en ze zijn geil. En iedereen is opgewonden. En het is een leuk, avontuurlijk, spannend, opwindend, hitsig verhaal. En dat deed me zo denken aan dat Summer in the City. Dat ik die songtitel heb gebruikt als titel voor het verhaal.
Oké, dus dat is de Londen. Is natuurlijk een stad waar je liefje woont.
Woonde.
Ja, woonde. Hij is nu verhuisd.
Hij is nu verhuisd naar Kopenhagen.
Ja. Je reist wat af voor de liefde.
Ja.
Maar kan ik me nou ook. Is het nou ook zo dat jij met hem verhalen bespreekt als je in het proces zit? Dat
nou,
jullie
dit verhaal
samen
wel. Want
gniffelend.
Mensen die mij kennen, die ons kennen, die zullen zien dat het verhaal Summer in the City heel erg autobiografisch is. Het gaat over een Nederlandse homo van 50 met grijze stekeltjes die in Londen een Zuid-Afrikaanse gekleurde man ontmoet.
Oh, waar ken ik dat verhaal van?
En het is ook hele intieme dingen over de seks tussen Keith en mij komen erin voor. En ik vond het heel belangrijk om hem dat verhaal van tevoren te laten lezen. En te zeggen, als er iets in staat waarvan je zegt, dat vind ik wel prettig om dat privé te houden, dan moet je dat doen. Maar hij vond alles goed. Alles mocht erin blijven staan. Okay.
Wat staat er op het programma als mensen naar de presentatie willen komen?
Ik ga vertellen over mijn verhalen. Ik ga voorlezen. Uit elk verhaal lees ik een fragment voor. Ik ga vertellen over het schrijfproces. En ik ga vertellen over de cover. Ik zei net al dat daar buitensporige hoeveelheden uren in gaan zitten. Dat ik mezelf wel eens afgevraagd heb of ik krankzinnig was geworden. Dat ik zoveel tijd in een coverfoto stopte. Dus het proces van deze foto is zeer exceptioneel geweest.
Okay.
Dus werkelijk 3 jaar lang zijn Robertson Polsky en ik daarmee bezig geweest. En we zijn zelfs in een soort therapie geweest met z'n tweeën om het nog vol te houden.
Omdat jullie elkaar niet meer konden luchten en
ja,
zien.
Ja, we begonnen elkaar de ogen uit te krabben en zo. En dus het is geen kleinigheid geweest.
En ga je daarna ook weer, want ja, daar hadden we het ook net even over. Je doet ook voorleessessies, soms op plekken die weer in verband staan met het verhaal wat verteld wordt. Ga je ook op een soort van tournee nog zometeen met je boek om overal voor te lezen?
Als ik word uitgenodigd om voor te lezen, dan ga ik eigenlijk altijd. Omdat ik het heel leuk vind om te doen. En het ook goed is voor de verkoop. En als ik mijn treinkaartje krijg en een bordje nasi, dan kom ik.
Oké. Want het lijkt me ook dat tijdens de voorleessessies er toch een hele speciale sfeer ontstaat.
Natuurlijk. Het zijn verhalen die iedereen. Het is een genre verhalen wat iedereen gewend is om in zijn eentje te lezen. En het is een hele bijzondere ervaring om tussen een hele groep andere mannen naar zo'n verhaal te luisteren. En te merken dat je er knijtergeil van wordt. En je te realiseren dat het voor al die mannen om je heen ook geldt. Het geeft een hele speciale spanning in zo'n zaal.
Oh, ze moeten jou ook voor bepaalde gezellige events uitnodigen om alvast een beetje de hoe heet zoiets? Een fluffer. Dan
een
ben
fluffer.
Je eigenlijk een soort
een verbale
van fluffer.
Fluffer.
Ja, een verbale fluffer
ja.
Ben je dan.
Ja.
Zeg, ik weet dat jij alles in eigen hand houdt. Dus het wordt onder jouw naam uitgegeven. Ja, je hebt het allemaal in eigen beheer. Is het ook zo dat mensen zometeen gewoon direct bij jou de boeken kunnen gaan bestellen?
Ja, ik heb een webshop op jongensprookjes.nl.
Okay.
En als mensen daar een boek bestellen, krijgen ze een gesigneerd exemplaar.
Hallo, jongensprookjes.nl. Een gesigneerd exemplaar. Wie wil dat niet? Wie wil dat niet? Erik, ik hoop, want het is helaas al bijna het einde weer. We hebben natuurlijk jouw event aangekondigd al. Dus dat is een uittip. Verder hebben we ook nog samen een uittip uitgezocht. Dat is aanstaande zaterdag,
ja,
toch?
Ja.
In de sauna in Amsterdam. Dan is het all gender dag eigenlijk. Hè? Want het is middags en in de vroege avond.
Het is niet de hele avond.
Nee, volgens mij is het niet de hele avond.
Zo laat moeten de genders eruit.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
Kan toch niet waar zijn? Gaan ze in al die hokjes kijken of er nog één zit?
Nee, dat zal ook wel niet zijn. Maar dan is het all gender avond. Dus ik heb al zo'n dag meegemaakt. Ik vind het heel speciaal. Erik heeft zich er ook heel erg op verheugd. Die heeft 3 keer moeten missen. Maar nu gaat hij eindelijk zaterdag. Dus ja. Die gaat daar helemaal zijn knuffelmania bot vieren.
Zo is het.
Ja. Dank je. Ik hoop dat je nou zeker bij boek 7 ook nog een keer langskomt.
Ja, maar bij beloofd.
Boek 6 mag je ook nog een keer langskomen.
Alright.
Ja. En dan gaan we nu naar het laatste nummer luisteren. En dat was Johnny Cash, toch?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start find a way.
Daar heb je er weer een met een staatslot. Nee, hij niet.
Attracts me like no other lover. Lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.